In het laatste deel van 2 Korinthe 6 waren wij vorige keer, waar de apostel Paulus nogal wat schriftplaatsen uit het Oude Testament aanhaalt, dat wil zeggen uit de profetieën, en hij verklaart ze van toepassing op onze tegenwoordige tijd, een bedeling, kortom, in de praktijk op de gemeente. De conclusie is dat de roeping en vorming van de gemeente in onze dagen wel degelijk vervulling is van beloften die aan Israël gedaan zijn. En zelfs in heel belangrijke mate, omdat het bovendien nog gaat om een gemeente van eerstgeborenen ook. Dat is altijd het belangrijkste, hè? Goed. En terwijl wij dan deze beloften hebben, die sluit gewoon aan bij de, wat ik dan maar noem, de gangbare evangelieprediking in het Nieuwe Testament. Die luidt namelijk dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, voorouders las ik, want ik kreeg onverhoeds, niemand verhoedde het, een nieuwe Bijbelvertaling in mijn vingers. De NBV heet dat, geloof ik, hè? Al die afkortingen. Toen maar. En daar zocht hij die tekst op. En daar stond dus voorouders, belofte gedaan aan onze voorouders. Nou ja. Terwijl wij dan deze belofte hebben, zoals we net, want God heeft deze belofte aan onze voorouders, aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Letterlijk geciteerd nu dus uit Handelingen 13, maar het is de algemene prediking en hier vind je het dus ook terug, hè? Terwijl wij dan deze beloften hebben, ze zijn in ons vervuld. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes. Kortom, dat had net zo goed kunnen staan natuurlijk. Laat ons dan wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Als je dan weet wat onze positie is als tempel Gods, waarin de Heer zou wonen, een tempel die rein geacht wordt te zijn, in tegenstelling tot de wereld. Terwijl wij dan deze belofte hebben, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en des geestes. Dat wil zeggen, in de praktijk zouden wij geen ander juk aantrekken, heet dat, met de ongelovigen. Dat is wat het betekent, hè? Ja. Het gaat maar niet over dat wij moeten zien onze harten of onze gewetens te reinigen, want dat kunnen wij sowieso niet. Het wil ook niet zeggen dat wij op bepaalde nette wijze zouden wandelen, individueel en voor onszelf. Dat zijn andere zaken, die worden anders besproken, dat wil zeggen op andere plaatsen, maar daar hoef ik nou niet op in te gaan. Waar het hier over gaat, mogen duidelijk zijn. Het wil zeggen dat wij niet behoren tot de wereld en ook niet wandelen volgens wereldse beginselen. En dat is een van de bezwaren die ik altijd heb, systematisch tegen al die pogingen om christenen te organiseren volgens beginselen die men in de wereld toepast. En die daar trouwens ook niet werken. He? Ja, moeten we beginnen over de Europese Unie? Of waar zullen we eens over beginnen? Over voetballen kan ook. Dat werkt namelijk ook allemaal niet. Hè? Wat je ook bij de kop neemt, het werkt gewoon niet. Het CBR, las ik vanmorgen nog. Maar, ook allemaal, het werkt gewoon niet. En waarom zou het dan bij ons wel werken? Bestaat gewoon niet. Zijn wereldse beginselen en alles wat georganiseerd wordt valt ten prooi aan haat en bedrog en nijd, afgunst, jaloezie. Dat zijn allemaal woorden voor hetzelfde. Maar het is ook maar één ding eigenlijk, hè? Onderlinge strijd tussen de mensen die elkaar benijden. Dat kan nooit goed gaan. Op geen manier. Vandaar dat het toekomstige wereldrijk, en nou bedoel ik heus die van Christus, georganiseerd wordt op dezelfde wijze als dat de gemeente georganiseerd wordt. Van Gods wegen, op grond van wedergeboorte, op grond van geloof, op grond van nieuw leven, op grond van onderwerping aan de Heer en zijn woord. Zie? Ja. Goed. Terwijl wij dan deze belofte hebben, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en des geestes, voleindigende, dat wil zeggen voltooiende, voortzettende, kan ook heel goed, continuerende, zou ook een aardige vertaling zijn, voleindigende, de heiligmaking in de vreze gods. Maar heiligmaking betekent nog altijd gewoon toewijding aan God. En het impliceert, het is niet de betekenis, maar het impliceert afzondering van alle, van dienst aan anderen. En dus aan de God deze eeuw, aan de duivel, daar komt het op neer. Waarschijnlijk heb ik het hier vaak genoeg gezegd. In de christelijke, dan wel evangelische traditie wordt heiliging uitgelegd als apartzetting. Maar ik vind het veel te negatief. Het zit erin, maar het is juist het tegenovergestelde. Als je iets van talen weet, dan weet je hoe dat vloekt, hè, zo'n term. Hè. Heiligmaking zou zijn apartzetting. Heiligmaking betekent precies het tegenovergestelde, want heil is een verkeerde uitspraak van heel. Eigenlijk. Die I achter die E wil alleen maar die E langer maken. Heeft de bedoeling van die E niet een M, maar een lange E te maken, oorspronkelijk. Nou ja, goed. Dus heiliging is gewoon heling, heelmaking, verbinding met, in het Nederlands. Maar in de grondtaal, zal ik maar zeggen, van de Bijbel betekent het eenwording met en daarmee toewijding aan. Dat is wat het is. En dat stelt ook de uitdrukking, ik ben de Heere uw heelmeester, toch even in een ander daglicht dan wij gewend zijn. Men vat het te laag op. Maar heelmeester wil zeggen dat wij door hem met God verzoend worden, heel gemaakt worden met God en toegewijd worden aan God. Dat is wat het is. Hè? Heling, eenmaking, voleindigende heiligmaking in de vreze Gods, de toewijding aan God namelijk. En heiligmaking is een van de vaste onderwerpen in de diverse nieuwtestamentische brieven, omdat het daar natuurlijk om gaat in het leven van de gelovigen, dat wij die de afgoden gediend hebben, wij zijn bekeerd van de afgoden, heet dat in Thessalonicenzen geloof ik, om de levende God te dienen. En wij moeten dat leren, dat wil zeggen niet maar hoe men dat in de praktijk doet, maar we moeten in de eerste plaats leren de dingen en onze levens zo te bezien. Dat wil zeggen, wij zouden ons bewust worden wie wij zijn en wij zouden ons bewust oriënteren, oprichten op de Heer. Daar gaan ook op betrekkelijk laag, om niet te zeggen op zeer laag niveau, de volgende twee hoofdstukken over, waar ik altijd op voorhand tegenop zie als ik ze moet bespreken. Nou ja, de volgende twee. Eigenlijk gaat de hele rest van de brief erover. Maar want daar gaat het over de toewijding van de gelovigen in het algemeen aan de Heer. En het blijkt dan ineens niet zo'n spirituele, laat ik eens een modern woord gebruiken. Dan blijkt het ineens niet zo'n spirituele aangelegenheid te zijn, maar een zeer platvloerse, vleeselijke, materialistische aangelegenheid. Nou ja, zo ver strekt het in ieder geval. Maar of het zo ver strekt, misschien begint het daar wel mee. Ik zou het u niet met zekerheid kunnen zeggen. En ik zeg dat dus met een slag onderarm. Ik heb daar geen verstand van. Maar de volgende hoofdstukken gaan over de collecte. Ja, daar staat dan wel boven blijdschap van Paulus over de komst van Titus. Maar als u mij vraagt, ik moet het netjes zeggen, het is het woord van God. Maar als u het mij vraagt, de apostel hikt hier tegen zijn onderwerp aan en blijft dan hangen in zijn blijdschap over de komst van Titus. En dan neemt hij dan bijna een hele bladzijde voor, hè? Maar in onze Bijbels heet dat zelfs een heel hoofdstuk. En daarna komt hij eigenlijk pas terecht bij waar hij wezen moet. En als hij er is, kan hij er ook niet uitkomen meer. Dan zit hij erin vast. En zo gaat dat ook dikwijls, overigens. Want, en ik zeg dat op voorhand, maar ja, wat moet ik anders met u dat hele hoofdstuk doorlezen? Eigenlijk wel, deze hoofdstukken. Maar ik zeg dat op voorhand, want als je eenmaal terechtkomt, zeker in de prediking, bij de aardse zaken van alle dag, dan is de kans groot, en ik zeg dat is ook terughoudend, ik beschouw dit als een understatement, dan is de kans groot dat je daar nooit meer uitkomt. Omdat je daar nooit mee klaar bent namelijk ook. Dus je zakt daarin weg. En dat gebeurt, overkomt de apostel hier dus ook. En dat is ongetwijfeld tot onze lering. Nee, het is gezeur gewoon, die hoofdstukken. Daar komt het tot neer. De inhoud, maar het duurt allemaal zo lang. En die woorden, en het is zo langdradig. En van die moeilijke zinnen die we dan nog uit moeten leggen ook. Terwijl je ze waarschijnlijk ook gewoon kunt overslaan. Maar ze staan in de Bijbel. En mocht u dat nou vervelend vinden dat ik dat zeg zo. Dan moet ik u waarschuwen. Want anders dan nemen wij ons voor om na 2 Korinthe 7, laten we zeggen, tot en met vers 11. Nou ja, eigenlijk na de hele de rest van de 2e Korinthebrief, om dan het boek Job te gaan bespreken. En dan vertel ik u precies hetzelfde. Als je namelijk één keer terechtkomt bij het beschouwen van hetgeen ondermaans is, of onder de zon. En als je al dat gezeur moet aanhoren van je vrienden, die het allemaal goed bedoelen. Nee, dat is zonder twijfel. Die het allemaal goed bedoelen. En je moet daar dan nog antwoord op geven, ook op hun niveau. En dat schijnt hoogwetenschappelijk, namelijk filosofisch niveau te zijn. Ja, daar kom je dus nooit meer uit. En hoeveel hoofdstukken duurt het ook alweer een boekje op? Eén. Hè? Ja, ergens in de 40 in ieder geval. Dus dan weet je het wel. Als denk je 40 wordt, zusters, dan. Doe maar. Maar gaat het niet goed meer in elk geval. Dit is stom vervelend en ik ben heel bloedserieus van mening dat dat nou precies de strekking is van het hele boek Job. Namelijk dat je kan zeuren wat je wil, beschouwen kan, wat je wil en kan overleggen wat je wil. En de grote denkers der mensheid, ik vind het een prachtige uitdrukking, de grote denkers der mensheid erop af kan sturen om uit te zoeken waarom dat eigenlijk is, het lijden van de mens. En het antwoord is, het dient tot niks, het is ook maar flauwekul eigenlijk. Want de aard van ons bestaan, het wezen van het bestaan, niet van de individuele mens, maar van de mens in het algemeen, komt voort uit geestelijke dingen waar wij helemaal geen invloed op hebben. Uit een strijd in de hemel heet dat, en dat is het dan. En dat geldt in het bijzonder dus voor het leven van gelovigen, want Job was een gelovige. En dat is het dan. Ik ben met het boek Job in de praktijk gauw klaar. Ik heb het eerste hoofdstuk. En dan heb ik het laatste hoofdstuk. En dan wat daartussen zit. Nee, serieus. Maar ja, u weet hoe het is. Mensen die een beetje willen meetellen op cultureel en academisch niveau. Ik heb bijvoorbeeld een acteur gekend uit Kampen. Maar dat zal hem dwars gezeten hebben. Een acteur uit Kampen die kon het hele boek Job voordragen uit het hoofd. Ik ben zijn naam kwijt nu. Geloof dat, hè? Henk van Ulzen, ja, dat is waar. Leeft hij nog eigenlijk? Nee, zie je, daar heb je het al. Ja. En mind you, als je een beetje meetelde, zal ik maar zeggen, dan ging je naar die voorstelling toe, hè? Mens houdt toch op. Nou ja, dat wordt dus op wat mij betreft komisch. Het is niet een goede woord, maar ik vind het wel komisch. Op komische wijze wordt daar uiteengezet hoe de mens zich bezighoudt met het beschouwen van het menselijk bedrijf, om iemand anders een uitdrukking te lenen. En daar komt gewoon geen antwoord op. Het is wel interessant, het houdt je bezig, maar het brengt je nergens. En dat is het. En zoiets heb je in Korinthe dus ook. Wat gedemonstreerd wordt, is dat als je op het niveau van de Korintiërs terechtkomt en je daarin verdiept, daaraan aanpast. De apostel doet dat namelijk. Hij zegt dat hij dat doet bovendien en hij zegt ook dat het onverstandig is. Maar hij doet het. Dan krijg je dit soort uiteenzettingen. Dus ik heb me nu van tevoren verexcuseerd. En dus lezen we nu verder. Hè. Eerst nog 7 vers 1. Laat ons vasthouden, voleindigende, voltooiende, voortzettende is het eigenlijk tot het doel aan toe. De heiligmaking in de vreze Gods. En hoe moet dat dan, is dan de vraag. En dan staat er, nou, geeft ons plaats, geeft ons ruimte. Paulus zegt, geeft mij en Timotheus en Apollos en wie het maar waren, geef ons ruimte. Ze waren immers nauw in hun ingewanden, heette dat. He, enghartig, er was geen ruimte voor Paulus, was hoofdstuk 6 nog. Hij zegt, geef ons plaats. Waarom ook niet? Wij hebben niemand verongelijkt. Ongelijk en dus onrecht aangedaan. Wij hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Met andere woorden, we hebben bewezen betrouwbaar te zijn. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, dat is het natuurlijk wel, want het is een veroordeling van de Korintiërs. Zij zijn namelijk enghartig, heet dat. En Paulus en de zijnen zijn bij hen niet welkom. De reden daarvoor is natuurlijk simpel. Zij zijn niet ontvankelijk voor de boodschap die Paulus predikte, want Paulus predikte was inderdaad geen ander juk aangaan met de ongelovigen, namelijk uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende en zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is zijn prediking. En dat is wat de Korintiërs niet blieven, want die hebben het hier en nu, weet u wel. Maar de apostel zegt, ik zeg het niet om u te veroordelen. Maar hij doet het natuurlijk wel. Want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt. Paulus zegt, het is niet zo dat ik iets tegen jullie heb of zo. Gij zijt in onze harten. En dat is een van de aspecten van deze hele geschiedenis. Namelijk de afkeer, nou iets netter, afweer dan. De afweer die de Korintiërs hebben tegen Paulus. En aan de andere kant de verbondenheid die de apostel Paulus heeft voor de Korintiërs. Ik denk dat de beste uitdrukking is, hij heeft een zwak voor hen. Zijns ondanks. Hij heeft iets met die Korintiërs. Hij voelt met hen mee waarschijnlijk. Misschien ook kan hij hen heel goed begrijpen naar de mens. Dat zou maar zo kunnen voor iemand die zoveel jaren onder de wet geleefd heeft en dus onder aardse inzettingen, allemaal dingen die gericht zijn op het aardse leven. Ik denk dat Paulus was zo iemand. Hij moet toch redelijk goed zich kunnen inleven in de omstandigheden en de aardse gerichtheid van de Korintiërs. Maar wat er verder achter steekt, weet ik ook niet. Afgezien daarvan, dit soort woorden waarin de apostel Paulus zijn verbondenheid met een plaatselijke gemeente uitdrukt, vinden we alleen maar hier in Korinthe. Maar dat komt omdat die Korintiërs natuurlijk uitgebreid aan de orde komen. Want later is dat in 2 Korinthe 11. Daar zegt hij in vers 28, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dat wil zeggen dat de zorg die hij voor de Korintiërs heeft, is niet uniek. Die heeft hij voor al de gemeenten, maar in verband met die andere gemeenten komt dat niet zo naar voren, bij sommigen zelfs helemaal niet. En dat het hier wel naar voren komt, is natuurlijk omdat het een eenzijdige aangelegenheid is. Paulus heeft de Korintiërs lief, populair gezegd, maar zijn liefde wordt door de Korintiërs bepaald niet beantwoord. Ja. Terug naar 2 Korinthe 7, vers 3. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt. Om samen te sterven en samen te leven. U weet wel, indien één lid leidt, leiden alle leden mede. Liesje leren, lotje lopen, dat denk ik altijd meteen maar. Indien één lid leidt, leiden alle leden mede. Voorbeeld van alliteratie. Ja. Vers 4, ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik denk dat dit goed vertaald is. In het spreken tegen u. Niet in de zin van spreken tot u. Dat zou trouwens in strijd zijn met wat hierna nog volgt. Met name in hoofdstuk 12. En doordat u zoveel vrijmoedigheid heeft in het spreken tegen de Korintiërs, ja, daardoor zitten wij nu met die brief. Ik heb vele vrijmoedigheid in spreken tegen u. Andere kant, ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overroedig van blijdschap in al onze verdrukking. Het heeft natuurlijk toch van doen met dat hoe dan ook daar in Korinthe deze gemeente ontstaan is, als dat het goede woord is tenminste. En dat het evangelie daar ingang heeft gevonden. En misschien ook veel roem omdat ze er ook nog erg actief zijn ook. Dan laten we zeggen dat ze in ieder geval een ijver tot God hebben. Maar of het met verstand is, Romeinen 10, de eerste verse, ja, dat is maar zeer de vraag natuurlijk, hè. Maar niettemin, ik ben zeer overroedig van blijdschap in al onze verdrukking. Nou, heeft dat van doen, en ik grijp even vooruit. Nu heeft dat ook van doen met dat blijkbaar Paulus Titus naar Korinthe gezonden heeft. Of op zijn minst de Titus in Korinthe geweest is en daarna verslag heeft uitgebracht weer aan Paulus. En Titus heeft toch goede berichten meegebracht. Kennelijk. Goede berichten vanwege dat die Korintiërs dan toch enig gevolg hebben gegeven aan wat de apostel in zijn eerste Korinthebrief geschreven heeft. Dat toch enig resultaat is op enige wijze. En op welke wijze? Nou ja, dat staat hierna in dit hoofdstuk. En dat kan dan verblijdend zijn. Het gaat vooruit. Ja. Maar het heeft een heel grote achterstand, maar u weet wel. Eigenlijk helemaal uit de koers gevallen. Maar ja, de lekke band is weer gerepareerd en dan gaat het heel langzaam vooruit. Nou ja, dat is op zich positief. Maar al die dingen zijn betrekkelijk uiteraard, hè. Goed. Nou ja, blijdschap bij Paulus, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn. Dat is, staat het er niet bij? Ja, staat er bij. Handelingen 16, vers 19 en 23. Dan is Paulus in Filippi. Dat is inmiddels op zijn tweede zendingsreis, die wat anders verliep dan de bedoeling was. Hij kon geen kant meer op, weet u nog, en toen stak hij over en dat soort dingen weer. Maar Filippi, ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij werden in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen was vrees, doch God die de nederigen, dan wel de vernederden of verdrukten, je moet dat bij vernederd even vasthouden, dat is maar één vertaling, maar vernederd kan betekenen inderdaad onderdrukt. Verlaagd in elk geval. Doch God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Ja, vanuit Korinthe dus, of via Korinthe. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Eerst rakelt de apostel over het woord vertroosting En u weet wat er dan gebeurt. Dit is de tweede Korinthebrief. Als je vertroosting één keer noemt, komt die meteen nog een paar keer voorbij. Dat hebben we in hoofdstuk 1 geleerd. Dat was wat lang geleden natuurlijk. Hè? Ja. Maar vertroosting, bekrachtiging, bemoediging. Leven onder het nieuwe verbond. Dat is wat het is eigenlijk. Hè? En uit genade. En Paulus moet hier op zo'n laag niveau spreken dat hij zegt, ik ben verblijd door de komst van Titus. Maar ja, niet alleen door zijn komst, maar ook door wat hij verteld heeft. Ja, maar als dat erbij moet, dan ben je wel erg laag bezig, hè? Denk ik wel eens. Hè? Dat zit er uiteraard in, bij zijn komst. Het is niet maar zijn arriveren of zo. Hè? Zijn komst, daarmee zijn aanwezigheid. En hij heeft verhaald uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Ik denk dan cynisch, ja, ijveren voor de apostel Paulus, hoe doe je dat op afstand? En zolang je maar op afstand is, zullen ze best voor Paulus ijveren, maar het probleem is dat ze dat niet meer doen als Paulus komt. Heb je die nog? Zo werken die dingen. Dat is tot vandaag zo. Dat meen ik echt. Ja. Als je maar afstand bewaart, dan heb je geen problemen. Kom je te dichtbij, dan ontstaat de frictie en de vijandigheid, weet u wel. Ja. Nou goed. Maar niettemin hij is verblijd geworden. Oké, vers 8. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, ik heb geen reden om te denken aan een andere zendbrief dan de eerste Korinthebrief. Hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, Paulus is nogal tegen ze tekeer gegaan van, ja, dit heb ik tegen u, weet u wel. Er zijn scheuringen onder u en dat is vleeselijk. En jullie zijn kleine kinderen, jullie zijn baby's. Je hebt melk van nodig en waarom maak je het elkaar lastig en al dat soort dingen weer. En wat een gedoe over het afgodenoffer en zo. Hè? Allemaal. Hoewel ik u dus in de zendbrief bedroefd heb, namelijk terecht gewezen heb, het berouwt mij niet, zegt Paulus. Hoewel het mij berouwd heeft. Nou ja, en op dat niveau komen wij dus ook terecht, want dan is de vraag, hoe kan dat nou? Hij zegt, het berouwt mij niet, maar het heeft mij berouwd. Had hij er dan eerst wel spijt van dat hij de brief geschreven heeft en later toch weer niet? Dan zeg ik, ja, dat is wat het is, ja. Je kan er toch wel tegen hebben dat je bepaalde dingen doet, maar soms moet je ze doen. En of je het dan leuk vindt of niet. En dan heb je het gedaan en dan vraag je je af of je het wel goed gedaan hebt. En je zal het nooit weten. Maar dit soort dingen moet je zo snel mogelijk weer loslaten, hè. Soms moet het. Nou, dat is wat Paulus zegt. Want hij zegt, het heeft toch wel wat uitgewerkt. Dus vooruit dan maar. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Hij heeft namelijk ook mij bedroefd. Ik heb er een beetje spijt van gehad. En het heeft u bedroefd. Want het was voor jullie ook niet leuk zo'n brief te ontvangen. Maar vers 9. Maar nu verblijd ik mij. Niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Maar omdat gij bedroefd zijt geweest. Tot bekering. Zijn ze nou wel of niet bedroefd geweest? Ja, toe maar. Ik ga er liever niet verder op in. Hè. Want gij zijt bedroefd geweest na God. Ze moeten toch wel aardig geschrokken zijn toch van die brief van Paulus. Het heeft ze toch aan het denken gezet. En het heeft ze waarschijnlijk kritisch gemaakt ook op zichzelf en hun eigen bezigheden en gedrag. En dat soort zaken. En dat wil wel eens positieve uitwerking opleveren. U weet hoe dat gaat, hè? Je krijgt de reformatie, waarbij dus de Rooms-Katholieke Kerk ervoor langs krijgt. En we deden die dus uiteindelijk contra-reformatie. Dat wil zeggen, ze pasten zich weer een poosje aan en toen ging het vuur langzamerhand weer uit. Ze deden een eindje mee, zo heet dat dan, hè. Maar ja, dat is allemaal strategie, dat weet u toch, hè. In werkelijkheid is er natuurlijk niks veranderd. En in werkelijkheid is de reformatie langzamerhand gewoon weer ingepakt door de Rooms-Katholieke Kerk. Daar komt het in de praktijk op neer. Nee, die ga ik niet uitleggen. Nu niet tenminste. Maar zo gaat dat. En want van die Corinthiërs heb ik dus ook geen hoge pet op, heet dat? Een hoge pet, dat is een mijter. Maar, nee, ik verwacht daar niet zoveel van. Ze zijn ervan geschrokken, ze hebben wat bijgesteld. Maar ik denk ook dat het daarbij gebleven is. Goed, gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat zo'n brief helemaal verkeerd overkomt en dan heeft het een negatieve uitwerking. En de apostel stelt vast via de berichtgeving van Titus dat het dan toch een uitwerking gehad heeft, laten we zeggen, de positieve kant op. En dan hebben ze dus geen schade gehad van de brief. Maar ja, geen schade hebben. Dit is allemaal aan de negatieve kant, hè. De bedoeling was dat ze hun winst ermee zouden doen. En de staats hebben er geen verlies aan gehad. Nou ja, doe maar. Ze zijn bedroefd geweest naar God. Want de droefheid, vers 10, naar God werkt of bewerkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt hun dood. Ze zijn dus niet bedroefd geweest der wereld, want het werkt verkeerd uit, maar bedroefd geweest na God. En ik hoop dat u zich er iets bij voor kunt stellen. Nou. Want ziet ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht. Het heeft ze alsnog actief gemaakt. Ja. Hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In de zin van vergelding. Dat, wraak kan ook redelijk positief zijn, hoor. Daarom is God ook een God der wraken, trouwens. Waarbij wraak het woord is voor de rechtzetting van wat ongelijk is, zal ik maar zeggen, hè. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn. Al denk ik soms dat het moet zijn rein te worden. Maar vooruit. Misschien te negatief gedacht van mij. Nou, het heeft nogal wat teweeg gebracht, die brief van Paulus natuurlijk. En de kritiek die hij op hen had. En dat wekt een hele reeks aan gevoelens op. Dat is altijd voor journalisten, denk ik altijd, hè. Die vragen altijd, wat ging er door je heen toen je die brief... Wat vond je ervan? Wat ging er door je heen? En dan moet je dat dan maar vertellen. Domme vragen. En dan serieus domme antwoorden. Maar goed. Een heleboel zaken, een heleboel verschillende emoties. Of reacties misschien. Ik weet niet of het altijd meteen emoties zijn. Maar... verschillende dingen. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat is altijd zo. Als je vlees namelijk... Als je vlees activeert, prikkelt... dan ontstaat gewoonlijk... eigenlijk in de eerste plaats een paniekreactie. En een beetje levenservaring, dan wel opvoeding of gewenning... brengt met zich mee dat er niet een paniekreactie ontstaat, maar dat reflexen plaatsvinden, toegepast worden, zodat alles als vanzelfsprekend dan toch goed gaat. Dat is door gewenning. Maar zonder die gewenning, als die er niet is, dan ontstaat paniek. Dat weet u misschien niet, maar dat kun je bij dieren in ieder geval waarnemen. Dieren worden geacht niet te denken. En dus als je die bedreigt, dan ontstaat paniekreactie. Wilde dingen, doen gekke dingen dan ineens. Hè. Vang maar een vogeltje, zet hem maar in een kooi of in een foyer. Ook, mag ook een grote zijn. Het vliegt wild in het rond. Men zegt dat het de bedoeling heeft dat het beest dan misschien dan toch zonder na te denken dan weer een uitgang vindt, toevalligerwijze. Misschien is dat ook zo, maar het is paniekreactie in elk geval. Maar dat is bij de mens ook zo. Mensen die ze niet op een rijtje kunnen krijgen, zal ik maar zeggen. Wat dat is, dat weet ik nooit. Maar als we ze niet op een rijtje kunnen krijgen, dan heb je dan bij mensen precies hetzelfde. De meest vreemde reacties, die zijn vaak voor de buitenstaander indrukwekkend. Maar voor de kenner weet dan dat er maar weinig voor nodig is, toch weer om die hele paniekreactie weer tot rust te brengen. Dat is vaak zo. Omdat het de eerste reactie is. Nou ja, zo gaat het. En de... Zo zal het hier ook gegaan. Ze hebben een brief gekregen. Iemand heeft hem gelezen. En heeft toen de broeders, misschien zelfs de zusters, erin betrokken. En gezegd, moet je horen wat voor een brief we gekregen hebben. Moeten we hier nou mee? Nou, dan heb je gedonder in de tent dus. Hè? Of dacht u van niet? Nou, die gevoelens worden hier besproken. Nou. Maar het blijkt althans redelijk goed uitgepakt te zijn. In ieder geval... Het heeft tot gevolg gehad dat actie werd ondernomen. Hoewel ik dan, vers 12, hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u, bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Kijk, daar vind je precies... Wat ook aan de hand is met deze brief. Hij zegt het over de voorgaande. Hij zegt, het is in ieder geval zo dat door die brief mijn vlijtigheid, mijn activiteit, voor u, te uw gunsten, bij u zou openbaar worden. Je zou in ieder geval moeten begrijpen dat ik bij u betrokken ben en dat soort dingen meer. En je kunt het vers dus meteen toepassen, niet alleen op die eerste zendbrief, maar net zo goed op deze. En met veel woorden wordt hetzelfde dan ook gezegd in wat nu verder volgt. Paulus is vlijtig voor de Korintiërs. Daarom zijn wij vertroost geworden. Ja, over uw vertroosting, want het woord troost komt meteen weer dus. Hè. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Ja, leg het eens uit. Paulus is blij voor de komst van Titus. Paulus is blij dat hij goede berichten van Titus gehoord heeft over de gemeente in Korinthe. Dus Paulus is blij over de gemeente in Korinthe. En hij is ook blij voor Titus die dan zulke goede berichten kon overbrengen. Enzovoort. Het lijkt wel een zendingskrantje, jongens. Oh. Ja. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Ja, doe maar. Niet alleen Titus is verblijd geworden, maar Paulus nu ook weer. Want Paulus had nogal hoog opgegeven over de Korintiërs bij Titus. En Titus was het niet tegengevallen. En daarom, nou ja, dus had Paulus Titus dus toch wel goed voorgelicht. En daar is Paulus dan weer blij mee. Mens, als je toch zo door het leven moet gaan, met dat getwitter. Ja, het lijkt internet wel, toch, of niet? Ja. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. Dat wil zeggen, het is goed uitgepakt. Ik heb Titus verteld over de Korintiërs en het is hem niet tegengevallen. Het is bewaarheid geworden. Nu is iedereen weer tevreden. En wat is er dan alles bij elkaar gebeurd? Niks. Waar hebben we het dan over eigenlijk? Nou ja, dat is het dus. Waar gaat het helemaal over? Ja. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u. Bewegingen, motieven. En daarmee emoties. Hè? Ja. Want emotie komt overeen met motief. Het gaat over beweging namelijk. Hè? Ja. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt. Hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Dus ze waren doodsbang voor iemand die door Paulus gezonden was. Daar hadden ze niet op gerekend. Nou ja, ze hadden opgerekend dat Paulus zelf zou komen, weet u nog. Weet u nog, 2 Korinthe 1. Maar Paulus zelf was niet geweest. Maar in ieder geval Titus was dan wel geweest. En ze waren toch in de zenuwen over hoe dat moest aflopen. Maar goed. Ze hebben hem met vrees en beven ontvangen. Ik verblijde mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Ik denk dat het erg voorbarig is, en dat blijkt uit de volgende hoofdstukken. Maar als Paulus dan toch vertrouwen heeft van de Korintiërs, dan kan hij meteen van de gelegenheid gebruik maken om de collecte van harte aan te bevelen. We hebben al een heel hoofdstuk behandeld. Soms doen we maar één woord. Hè? Ja, maar er is verder ook niks over te zeggen, dacht u wel? Of heb je er vragen over of zo? Wat ik niet gezegd heb, dat komt gewoon in de volgende hoofdstukken alsnog. Is echt waar. Nou, hoofdstuk 8. Voorts maken wij u bekend en voorts verbindt dit hoofdstuk met het voorgaande. Er is verband tussen. Want Paulus heeft gesproken over de zorg van hemzelf en Titus voor de gemeente in het algemeen en voor de Korintiërs in het bijzonder en voor de zorg die de Korintiërs geacht worden te hebben voor Paulus en voor Titus die ze zo goed hebben ontvangen. Je vraagt je af wat zit erachter, want je hebt er geen hoge dunk van. Je vraagt je af wat zit erachter en het antwoord is de collecte. Wat had je dan gedacht? Die komt nu. Alleen die collecte is niet voor Paulus zelf. Ja. Er staat ook boven de inzameling voor de arme christenen in Jeruzalem. En wij altijd maar denken dat die lui zo rijk waren, weet u nog? In Handelingen 2, want daar beginnen, daar heb je het begin van de christenen in Jeruzalem. Op de beroemde Pinksterdag. Weet waarom ik nou stop? Omdat ik denk, er zijn altijd mensen die roepen, we moeten terug naar Handelingen 2. Dan denk ik altijd, nou dat zou niet zo erg zijn, maar Handelingen 3 en 4 wordt toch vervelender. Want op den duur word je straatarmen. Dat is met die gemeente in Jeruzalem gebeurd. Maar dat maar even tezijde. U weet hoe dat ging in de gemeente in Jeruzalem? Er staat al meteen, ze verkochten hun haven en haven. Wat is het meervoud van haven? Haven, dat kan niet. Dat is een ander. Hè? Hè? Is er geen enkelvoud voor? Dat weet ik alleen van kosten. Daar is geen enkelvoud voor. Dat laat zich eenvoudig verklaren, natuurlijk. Je hebt nooit eens één kost, je hebt altijd kosten. Want, het is per definitie meervoud. Ja, zo hebben we nog een paar woorden. Maar toen maar. U weet hoe goed gegaan is. De staat, zij verkochten hun bezittingen. Hun onroerend goed in de praktijk. De staat haven, ja. Ja. In Handelingen 2, vers 45. Zij verkochten hun goederen en haven. En verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had. Met een vervolg erop van een Jozef. Die bijgenaamd wordt Barnabas. Alzo hij een akker had verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En dat is 4 vers 37 inmiddels. Maar hoe dat ook zij, iedereen die verstand heeft, een beetje verstand heeft van geld of van economie, weet dat het zeer onverstandig is om je onroerend goed te verkopen. Want het enige redelijk vaste bezit, tamelijk onvergankelijk bezit dat de mens op aarde kan hebben, is onroerend goed. Grond namelijk. En eventueel wat erop staat. Daarom worden die jongens die in onroerend goed beleggen dan wel handelen, die worden schathemeltje rijk. En daarom zijn de huizenprijzen in Nederland zo schofterig duur. Daar ben ik serieus op de grond van waard. Maar dat even tezijde. Heeft hier niets mee te maken. Maar het beginsel is natuurlijk toch, dat wat zij toen deden, hoe goed bedoeld dat ook geweest mogen zijn en wat de achtergrond daarvan ook geweest mogen zijn, het heeft hun Materiële welstand bepaalt niet bevorderd, laten we het zo zeggen. De andere kant van het verhaal is dat ze toch binnen afzienbare tijd, nou ja, enige decennia, uit Jeruzalem moesten vluchten. Nou, binnen enkele jaren al, maar uiteindelijk moesten ze vluchten in laatste instantie voor de Romeinen, die daadwerkelijk de stad en heel Judea verwoest hebben. In dat licht bezien kun je beter je onroerend goed ook maar te gelden maken. Maar het neemt niet weg dat ze verarmd zijn geworden. Vermoedelijk ook, maar dit zijn dingen die wij niet helemaal kunnen controleren. Maar vermoedelijk ook omdat degenen die het zich konden permitteren gewoon Jeruzalem verlaten hebben. En dat lees je wel degelijk in Handelingen. Niet degenen die het zich konden permitteren. Maar ja, als ze uit Jeruzalem wegvluchten en zich elders gevestigd hebben, dan konden ze zich dat permitteren. En je kunt zich voorstellen dat dat voor anderen niet haalbaar was, zodat je vanzelf de arme gelovigen in Jeruzalem overhield. En gek genoeg, hoewel de apostel natuurlijk ook met groot gemak tegen die verarmde Joden in Jeruzalem had kunnen zeggen, weet je wat je doet? Je verhuist maar, want de stad zal verwoest worden. Dat heeft Jezus aangekondigd en de profeten ook, dus je kan maar beter wegwezen. In plaats daarvan, nou ja, misschien daarnaast, want dat weten wij niet zeker, maar in plaats daarvan, ik zal mijn zin afmaken, collecteert hij op het zendingsveld voor het thuisfront, populair gezegd. Maar dat is wat hij doet. Hij collecteert op het zendingsveld, waar ook, overal waar hij komt op zijn zendingsreizen, collecteert hij voor de arme gelovigen, de broeders in Jeruzalem. Het ging dus daar in Jeruzalem niet goed, materieel niet, maar geestelijk trouwens ook niet. En niet alleen omdat mensen wegtrokken, maar ook omdat, en dat weten wij heel zeker, omdat men in Jeruzalem geneigd was vast te houden aan de Mozaïsche wet en aan de Joodse gebruiken. Dan moet ik even weer wachten, want wat zeg je dan tegen diegenen die menen de christelijke tradities te moeten loslaten om zich aan te sluiten bij de Joodse? En ze noemen zich christelijk en evangelisch. Wat zeg je tegen die mensen? Ik heb niks te zeggen meer. Omdat het toch onmogelijk is om degenen die eens verlicht zijn geweest, om die, nou ja, wat moet je daartegen zeggen? Wij zijn van die dingen verlost, toch? Ja, ja. Gek, hè? En heb je in Calvinistische kring heb je dan die discussie, dan zeggen wij, nee, maar wij zijn verlost van de slavernij, de heerschappij van de wet. En dan zeggen ze, ja, dat is zo, maar dat betreft alleen de ceremoniële wet. Want ze hebben de wet gesplitst voor dat doel in twee delen, handig, gesplitst in ceremoniële wet. Dat wil zeggen, dat zijn wetten met voorschriften die helemaal geen enkele zin hebben, omdat ze geen praktisch nut dienen. Sorry, maar dat is zo. Zoals van de feesten en de offers en tempeldienst enzovoorts. Maar de andere kant heb je de morele wet. Die houdt in, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult niet valse getuigenis spreken en niet fietsen op zondag. En daar zijn wij van verlost. Dat is de zogeheten morele. Hè? Nee. Ja, ik moest even nadenken. Die moeten wij houden. Kop loopt om. Maar dat is de morele wet en die moeten wij houden. Maar van de ceremoniële wet zijn verlost. Zijn wij verlost. Ze komen in moeilijkheden als wij dan zeggen, Was dat dan die slavernij van de wet waarvan wij verlost zijn? Die ceremoniële wet? Ja. En als je zegt, maar er staat toch, we zijn verlost van de vloek der wet. Daar hebben ze de volgende uitleg op gevonden. We zijn wel verlost van de wet, maar niet van de vloek der wet. Nee, wel van de vloek der wet, maar niet van de wet. Wat dat betekent, weet ik ook niet. Want dat zou betekenen dat je niet door het rode stoplicht mag rijden, maar als je het toch doet, maakt het verder niks uit. Dan krijg je geen bekeuring. Maar dat geloven ze ook niet. Ze komen altijd in moeilijkheden. Maar ik kom hierop doordat men op deze wijze die kwestie van verlossing van de wet beschrijft. Dus nee, we zijn verlost van de ceremoniële wet. Maar dan heb je toch heus in Nederland volkstammen. Of hoe noem je zoiets? Groeperingen, denominaties. Die men zegt om de Heer te dienen, zich alsnog stelt onder de ceremoniële wet. En de Sabbat gaat houden. En op zijn minst het loofhuttenfeest gaat vieren. Maar ja, van het een komt het ander. Dan wordt Rosh Hashanah, wordt ook een gauw, wordt een Pesach ook. En daar ga je dan heen, hè. En dat is wat gebeurt. Vraag het maar na aan Rabijn Erteman. Nou ja, toen maar. Ik kan die dingen dus niet begrijpen. Dat loopt bij mij altijd in de knoop als ik daarmee geconfronteerd ben. En ik doe echt mijn best. Nee, niet om het ermee eens te zijn of niet, maar om hun gedachtegang te volgen. Wat brengt hen daar en wat is hun motivering? En ja, en het antwoord is natuurlijk, ja, je moet gewoon grote delen van je Bijbel buiten beschouwing laten. En je volgt een paar teksten en dan kom je daar terecht. Maar ik vind geestelijke armoe. Het is gewoon geestelijke armoe, dus weer richten op uitwendige zaken enzovoorts. Nou ja, de eerste christenen in Jeruzalem, er was een gemeente die zich hield aan de Mozaïsche wet, aan de, nou ja, de Joodse wet, aan de Joodse tradities, aangevuld met, maar ze geloven dat Jezus de Messias is. En dat kan niet, omdat als Jezus de Messias is, dan leven wij onder het nieuwe verbond. Maar de wet is per definitie oude verbond. Die twee kun je niet met elkaar rijmen. Je kunt hooguit nog zeggen, en verder kun je niet gaan, maar je kunt hooguit nog zeggen, maar als wij onder het nieuwe verbond leven, zijn wij vrij. En als wij vrij zijn, mogen we ook Sabbat vieren of loofhuttenfeest. En dan zeggen ja, en ook kerstmis en ook kermis. Sint-Juttemus, ja, inderdaad, ja. En noemt u maar op. Maar u begrijpt dat je dan toch heus op het hellend vlak bent, hè? Ik bedoel, dan heb je de vrijheid, maar dan gebruik je de vrijheid toch op een verkeerde manier. Want de vrijheid zouden wij gebruiken om de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. En door loofhuttenfeest te vieren en wat iets meer zei, werd je alleen maar de indruk dat je de Heer probeert te dienen onder het oude verbond. En dat doe je dan dus ook. Dat doe je dan dus ook. En zij doen dat ook. Ik heb wel eens gesprekken met die mensen gehad. Maar die zeggen genade, dat is mooi, maar dat is het laatste redmiddel. Nee, letterlijk werd gezegd. Nee, wij zijn niet verlost van de wet. Wij worden geacht de wet te houden. Maar, en dat kunnen wij wel niet. Maar waar wij dat dan niet kunnen, daarvoor ontvangen wij genade. Dus je moet je uiterste best doen om je rekeningen te betalen. Maar mocht het nou niet lukken alsnog, dan betaalt de Heer het restje. Ja. Dat is dus. Hoe zit het dan met de overvloedige rijkdom zijner genade of zoiets? Hè? De uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Hij heeft ons verlost van het hele ding. En bovendien heeft hij de schuld al betaald. En het achteraf zelf proberen te betalen. Nou ja, dat is als u mij zou vragen zo in de pauze, dan zou ik zeggen, nou, eigenlijk is dat godslasterlijk. Maar omdat u dat niet doet, zal ik dat ook niet zeggen. Maar dat, in mijn optiek is dat godslasterlijk, ja. Dat lijkt me wel. Iets te proberen wat God al lang gedaan heeft. En als je dan nog zegt dat te geloven ook, dan. Maar ja, heel Calvinisme berust op die leer der dankbaarheid. Dat wil zeggen, men moet uit dankbaarheid de wet houden omdat de Heer ons van de wet verlost heeft. Ik kan die dingen niet begrijpen. Ik doe ook niet zo erg mijn best meer om het te begrijpen, want je wordt er een beetje gestoord van, hoor. Want je bent aan het zoeken hoe je compromissen kunt sluiten. Die moet je niet sluiten. Moet je helemaal niet doen. Moet je helemaal niet willen ook. Je raakt in een knoop en je komt er daarna niet meer uit. Maar goed, het ging dus slecht met de gemeente in Jeruzalem. En daar gaat het maar om. Je kunt je afvragen, zegent de Heer dat dan niet? Dan raak je ook in de knoop, want dan kun je zeggen, nee, de Heer zegent dat niet, want ze hielden vast aan de wet. En dus ging het in materieel opzicht ook slecht. Dan moet ik zeggen, ja, maar hoe komt het dan dat Paulus geïnspireerd en wel overal waar hij mij kwam een inzameling hield? Kennelijk met een flinke opbrengst voor de gelovigen in Jeruzalem. Daar is zo geen antwoord op te geven. Ik persoonlijk ben, maar dat weet u van mij, ik ben altijd geneigd om te denken dat er heel wat anders in het spel is. En dat men dat van enige hoogte moet overzien en moet vaststellen dat weliswaar het evangelie of de zaligheid vanuit Jeruzalem de wereld ingegaan is. In Jeruzalem is het toch begonnen. Maar zo is het meteen niet gebleven. Het christendom heeft onder de heidenen, populair gezegd dan, domicilie gekregen. En de situatie is sindsdien andersom. En wat de Joden en het judaïsme betreft, zij zijn ondergeschikt geworden aan het christendom en zelfs daar afhankelijk van. En in het bijzonder geldt dat ook voor degene onder christenen die vasthouden aan de wet, zal ik maar zeggen. Zij zijn hulpbehoevend geworden en zij zijn niet de bron. Zij zijn ook niet de ideale getuigen. Zij zijn niet het ideale priesterlijke en koninklijke volk aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd. Dat is niet meer in Jeruzalem, dat ligt ook niet, zeker niet bij degenen die de wet houden, maar het is ergens anders in de wereld. En waar een vloek kwam over het judaïsme als zodanig, tot vandaag overigens, werden de zegeningen, de zaligheid, dan wel het koninkrijk Gods, of gewoon de wijngaard, gegeven aan een ander volk. En vanuit dat andere volk wordt de zaligheid, het evangelie en wat het maar is, zelfs in materieel opzicht, wordt gebracht uit de genade Gods naar, nou ja, de restanten van het Jodendom en eventueel Joods-Christendom. Maar wat erachter steekt is natuurlijk gewoon het Jodendom. Het idee dat men zou leven volgens de Mosaïsche wet. Dat brengt alleen maar ellende met zich mee. Ik vroeg het trouwens aan de prediker ooit een keer, en die gaf onverwacht zomaar een antwoord. Die zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij narigheid op u, ellende, hè? Verderf of zo, dat kan ook, ja. Waarom zoudt gij verderf over uzelf brengen? Wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over uzelf brengen? Dat staat er daarna nog een keer. Ik weet niet meer precies waar. Hè? Oh, dat weet ik niet. Maar woorden van die strekking. Met andere woorden, zelfs in het Oude Testament wordt de werking van de wet zwaar gerelativeerd.
Verwoesting over u brengen.
Oké. Okay. Wees niet al te rechtvaardig, waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Nou ja, u begrijpt, het was dus toch Salomo die het schreef, hè? Ja, het is een van de beste politici ter wereld ooit. Politici. Wees niet al te rechtvaardig. Ja. 2 Korinthe 8 vers 1. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat is dus noordelijk van Korinthe. Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Dit is literatuur, mensen. Dat wel. Hè? Dat wil zeggen, de overvloed van hun blijdschap, samen met hun zeer diepe armoede, is niettemin overvloedig geweest in de rijkdom hunner goddadigheid. Ze hebben gewoon geld ingezameld. Uit hun armoede, maar voortkomend uit hun blijdschap. Dat is wat er staat. Want zij zijn naar vermogen, ja boven vermogen, gewillig geweest, ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening voor de heiligen. Dat wil zeggen voor die van Jeruzalem. Dat staat hier niet meteen, maar dat blijkt uit de uiteenzetting wel degelijk. Paulus stelt het hiervoor alsof het initiatief voor deze inzameling voor de gelovigen te Jeruzalem niet zijn idee was, maar dat het initiatief voortkomt uit de gelovigen in Macedonië. En Paulus is dan degene die dan het een en ander coördineert en aankondigt dat hij ook zelf deze de opbrengst van de collecte, zal ik maar zeggen, hoopt af te leveren in Jeruzalem zelf, want daartoe zou hij inderdaad naar Jeruzalem reizen. Wij vinden een dergelijke inzameling ook vermeld overigens in Romeinen hoofdstuk 15. Waar staat in vers 26, want het heeft Macedonië en Achaïe goed gedacht. Nou ja, de gelovigen daar natuurlijk. Er staat dus die van Macedonië en Achaïe in de vertaling. Het heeft Macedonië en Achaïe goed gedacht en Achaïe ligt zuidelijk van Korinthe. Korinthe ligt op de kleine smalle landtong tussen Achaïe in het zuiden en Macedonië in het noorden. Een gemene, dat wil zeggen een gemeenschappelijke, handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke dingen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke en de stoffelijke zaken te dienen. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door jullie de stad naar Spanje afkomen. Wat Paulus hier schrijft is dus dat hij de opbrengst van de collecte eerst naar Jeruzalem gaat brengen en dan hoopt hij vanuit Jeruzalem naar Spanje te reizen. En voordat hij weer naar Spanje reist, kreeg hij de Zwarte Piet. Nee, voordat hij weer naar Spanje zou reizen, zou hij, hij zou naar Spanje reizen via Rome. Zo lopen de wegen nou eenmaal. Dat zou hij doen en we denken ook dat dat gebeurd is. Het is alleen zo dat hij in Jeruzalem gevangen genomen is en toen als gevangene werd afgevoerd naar Rome. Dat was handig, hij beriep zich op de keizer. Toen moest van overheidswegen gezorgd worden dat hij in Rome terecht zou komen. Dat is mooi geregeld dan. Vrij vervoer, ja. Met Schipbreuk, gratis. Avontuur, moet je tegenwoordig een boel voor betalen. Maar goed, het was rekeningrijk, geloof ik. Nou ja, voor een deel. Maar hier vindt u dezelfde situatie. En die vinden wij ook, ja zeker, in 1 Korinthe. Aan het eind van de 1e Korinthebrief reeds vermeld. Het is dus niet helemaal nieuw. Daar staat boven het laatste hoofdstuk van 1 Korinthe, hoofdstuk 16. De inzameling voor de behoeftige christenen in Jeruzalem. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk ik aan de gemeente in Galatië verordend heb, doet ook gij al zo. Dus nou is het niet Macedonië en Achaïe, maar ook Galatië. Dat is Klein-Azië dus, hè. Kortom, het was overal waar de apostel kwam en contact had. En dan staat er op elke eerste dag der week leggen en ieder van u bij zichzelf iets weg, vergaderende een schat, waaruit je in het voorbijgaan moet concluderen dat kennelijk de gelovigen gewend waren op de eerste dag der week bijeen te komen ten einde te collecteren. Ja, staat het toch? En dan zegt Paulus, en dan als ik dan kom, dan is dat allemaal al gebeurd. En dan zal ik of mensen sturen naar Jeruzalem, en als het de moeite waard is, dat is vers 4, als het een beetje flink wat geld is, hij zegt, dan ga ik zelf wel mee. Want hij had er belang bij om een goede beurt te maken bij de gelovigen in Jeruzalem. Hetgeen hem overigens niet gelukt is. Men leest de laatste hoofdstukken van Handelingen, want daar vind je dan de ontknoping van het verhaal. Hè. Dat ging dus helemaal niet goed. Wij vinden deze inzameling trouwens ook in Handelingen 11, vers 29 en 30, maar ik zoek hem niet meer op. Maar het is maar om aan te geven dat deze dingen, deze zaak inderdaad belangwekkend genoeg is om die op verschillende plaatsen te vermelden. Jeruzalem is noodlijdend geworden en er is uiteindelijk niks van overgebleven. Maar niettemin De geestelijke dingen die uit Jeruzalem afkomstig waren, waren daar blijkbaar niet meer. En andersom, degene die die geestelijke dingen ontvangen hadden, die zou die materiële zaken voorzien voor de gelovigen in Jeruzalem. En zo is het ook inderdaad gebeurd. En dan ga ik terug naar 2 Korinthe 8. Vers 4 waren wij, waar Paulus zegt, ze hebben mij en ons gevraagd om te willen aannemen de gave en de gemeenschap, deze bediening die voor de heiligen geschiedt. Vers 5, en zij deden dat niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, dus toch zat Paulus erachter. Zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Alzo, ze gaven zichzelf, maar in de praktijk hun bezit dus, hè? Hun gaven. Ze deden dat alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Mocht u zich nog de straks hebben afgevraagd waarom Paulus Titus gezonden had naar Korinthe, dan heb je hier het antwoord: om het geld op te halen. Ja. En dat heeft hij gedaan. Vers 7, zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Hetgeen betekent dat die collecte dus voortgang vond, hè? Dat hield maar niet op. Dat ging gewoon verder en Paulus moedigt hen daarin aan. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Het is een test voor een trouw aan de Heer, een toewijding aan de Heer. En bij een andere gelegenheid schrijft hij, nadat hij een bijdrage had ontvangen, financiële bijdrage, zegt hij, niet dat ik erom verlegen zat, maar ik ben er toch erg blij mee. Ik zat er niet onverlegen, maar ik ben blij mee, want het is de vrucht toch van uw geloof. En ik beschouw het als een positief getuigenis dat hij daarmee ontvangt. Al is het dan ook in de vorm van pecunia. Ja, non olet, weet u wel. Vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En dan krijgen we een wat hoger voorbeeld. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het slaat feitelijk terug op hoofdstuk 5, vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En anders dan leg je hem naast Filippenzen 2. Hij was in de gedaante en de gestalte van God, maar heeft zich geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, de mensen gelijk geworden zijnde. En God heeft hem daarna uitermate verhoogd. Maar niettemin, de Heer legde ook af. Hij gaf zichzelf, dat in elk geval. Nog afgezien van dat deze woorden feitelijk ook op een later stadium kunnen worden toegepast, namelijk op de dagen waarin wij nu leven, waarin aan de Heer gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar waarin hij van die macht geen gebruik maakt. En dat staat dan, met andere woorden, er staat dan, hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven, of voor ons overgegeven. Er staat er een keer of 4, 5 op verschillende plaatsen. Misschien nog wel vaker, dat weet ik uit mijn hoofd zo niet. Waarbij het idee is dat de Heer van zijn rijkdom, zijn zegeningen, van zijn positie niet volledig gebruik maakt. Terwille van de gemeente. De uitdrukking heeft zich overgegeven voor, betekent ook letterlijk, hij heeft zich beperkt tot. Want overgegeven voor, dat is de uitdrukking ook voor gevangenneming enzovoorts, hè. Hij is overgegeven om onze zonde, gevangen genomen en beperkt. En gevangenneming is sowieso beperking, maar het is meer dan alleen maar in een gevangenis, om zo te zeggen. En de Heer is tot op heden in die zin arm. Hij beperkt zich tot het werk aan de gemeente. Pas als dat voltooid is, dan zal hij zijn heerlijkheid openbaren. Dat is het eigenlijk. Je kan het natuurlijk ook andersom zeggen. Hij zal zijn heerlijkheid openbaren, maar dat is pas nadat hij zijn werk aan de gemeente voltooid heeft. En dus is hij langmoedig over ons en dat soort zaken meer. En eerlijk gezegd, ik denk dat deze laatste toepassing hier aan de orde is. Dat wil zeggen, niet maar zijn menswording en dood, maar meer specifiek de situatie in onze tegenwoordige tijd. Misschien ben ik te voorbarig daarmee, maar ik heb nou eenmaal altijd de indruk dat men traditioneel geneigd is om alles wat in de Bijbel staat over het tegenwoordige werk van Christus weg te redeneren, weg te verklaren naar het verleden. En die fout wil ik liever niet maken. Dus ik wijs met nadruk op dat deze woorden van toepassing gebracht kunnen worden, in elk geval op het tegenwoordige werk van Christus. En vermoedelijk is dat ook de eerste toepassing. Want die uitdrukking, hij heeft zich voor ons overgegeven, is zeer expliciet. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En dat was niet bij zijn menswording en ook zeker niet aan het kruis van Golgotha. Het is pas daarna. Daar gaat het dan steeds over. En ik denk dat dit daar ook op slaat. Maar het voorbeeld is dus van de Heer die zich voor de gemeente overgeeft. En zo zouden wij dat ook doen, want wij zouden navolgers zijn van Christus. Onze praktische dienst aan hem blijkt te zijn een dienst aan de gemeente. En dat is heel concreet dus. En zelfs en vooral in materiële zin, dus niet noodzakelijk geld, maar ik ben van mening dat alles wat betreft ons aardse leven altijd daarmee van doen heeft. Hè? Als het je tijd kost, kost het je ook geld, bedoel ik maar. En tijd kost het je in elk geval. Goed. Vers 10. En ik zeg in deze mijn mening. Mening, dat is mijn vaste commentaar altijd. In de Statenvertaling heeft de betekenis van bedoeling. In sommige andere talen ook trouwens. Maar men zou dat zich realiseren. Paulus gaat hier vertellen wat zijn bedoeling is. Want dit is u oorbaar, u nuttig, als u niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Die inzameling, wekelijks inzameling, want dat is de gedachte in Romeinen dan toch, Romeinen 15, die duurt dus al een jaar. Maar nu voleindigt ook het doen. Dat is Paulus' bedoeling, hè? Dat ze niet alleen die plannen maken, niet alleen beloften gedaan hebben met van ja, dat zullen we doen. Maar Paulus zei, ja, maar nou moet je het ook doen natuurlijk. Dat moet ook, je kunt wel dingen beloven en dat is allemaal prachtig, daar verblijd ik me in. Maar je hebt er op de termijn dus niets aan als die bedoeling niet nagekomen wordt. Dus nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen. Ze wilden wel, hebben dat ook gezegd. Er ook alzo het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Dat zou er ook moeten zijn, het resultaat dus. Dat bijdragen uit hetgeen zij hebben. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. In de zin van hebben, namelijk in de zin van doen. Hè? En dus gedaan heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, hoe je het zo kunt uitleggen, de gelovigen in Jeruzalem zou de verlichting hebben, heet dat, van hun lasten. Maar nou lijden zij verdrukking, omdat ze verarmd zijn door dit soort activiteiten. Maar, zegt hij, ik zeg dit niet opdat anderen zouden verlichting hebben en geen verdrukking, maar uit gelijkheid. in deze tegenwoordige tijd. Uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Het gaat maar niet om verwisseling, de een reikende aan de arm, maar het gaat om, nou ja, zorg voor elkaar in het algemeen. En dat is dan toch in ieder geval wat je eruit zou leren. Dat wij als gelovigen zorg voor elkaar zouden hebben, ook in materiële zin. En in elk geval, de apostel Paulus heeft dat. En beschouwt zich ook als daarvoor verantwoordelijk. En daarmee raken we een van de tegenwoordige problemen in elk geval onder gelovigen. Waarschijnlijk ook in het christendom in het algemeen, maar zeker onder gelovigen. Dat is dat we zo beïnvloed geworden zijn door gangbare opvattingen in de wereld, dat wij niet alleen in de wereld geen autoriteit meer erkennen, maar onder gelovigen ook niet meer. En ik zeg dat met enige aarzeling, dat zal u wel begrijpen, mag ik aannemen. Maar ik vind het wel problematisch, langzamerhand. Want hoe dan ook, wij hebben in onze moderne samenleving hebben wij autoriteit systematisch afgeschaft. We hebben er een paar honderd jaar over gedaan, maar het is dan aardig gelukt. Het laatste stukje hebben we afgeschaft in de jaren 60. Hier in Nederland althans. De laatste stuiptrekking, nee niet stuiptrekking, de laatste stukjes uitwerking van de Franse revolutie, denk ik altijd gemakshalve. Ieder die zijn kop boven het maaiveld steekt en denkt iets te kunnen vermelden of zeggen, of iets, meent iets te zeggen te hebben, die kop moet rollen. We hebben de uitvinding van het scheermesje aan te danken, zeg ik altijd. Van meneer Guillotine, ja. Maar dat soort dingen. We hebben het volledig afgeschaft. Voor zover ik weet loopt dat volstrekt parallel op met de afschaffing van de autoriteit van God zelf, de Bijbel namelijk. Ik denk dat dat eerst kwam. We zijn bovenaan begonnen en toen hebben we eerst God afgeschaft en de autoriteit, het gezag van de Bijbel. Maar het logische gevolg daarvan is, volgens de Bijbelse logica althans, nou zeker die van Romeinen 1, dat we ook menselijk gezag en autoriteit hebben afgeschaft. En in de gemeente is dat ook gebeurd. Tot vandaag. En dat maakt het heel lastig om alsnog iets geregeld te krijgen, op welk terrein dan ook, overigens. Vandaar dat ik het wat komisch vind dat tegenwoordig overal geleerd wordt dat wij ons moeten ontwikkelen tot leiders. We weten niet eens meer wat het is, man, hou toch op, leiders. Geestelijke leiders, cursussen leiderschap. Ik zal het u hier ook wel eens verteld hebben. Wij moesten vroeger, niet zo lang geleden, allemaal een cursus discipelschap volgen. En nu we allemaal discipelen geworden zijn en die cursus absoluut niet meer verkocht kan worden, omdat iedereen die cursus al één of meerdere keren gedaan heeft, wordt die afgewisseld door volstrekt, maar dan ook volstrekt het tegenovergestelde. Nou moeten we weer ineens allemaal een leiderschapscursus volgen. Doe maar weer. Maar waag het niet je als leider te profileren, want je kop zal rollen. Ja, zo gaat dat. Nou, meer wil ik daar nou maar niet over zeggen, maar je vindt dus in ieder geval dat Paulus en de zijnen zich profileren wel degelijk als verantwoordelijk. Zodanig zelfs dat Paulus zelfs iemand anders opdracht geeft, Titus in dit geval, of bij andere gelegenheid Timotheus en eventueel Apollos had je ook nog trouwens, maar die wilde niet. Die stelde zich niet onder het gezag van Paulus. Komt allemaal voor in de Bijbel. En met name in relatie tot Korinthe trouwens, de gemeente in Korinthe. Maar wat je eruit leert is wel dat hoe dat dan werkt, hè. Want je kan wel denken dat er geen, dat zoiets niet moet bestaan of niet hoort te bestaan, maar van Gods wegen wordt dat wel degelijk zo geregeld. Hij stelt mensen aan, hij stelt opzieners aan, heet dat in de Bijbel, en die dragen wel degelijk verantwoordelijkheid. Breed. Dat wil zeggen, natuurlijk voor de ja, wat wij dan noemen de prediking van het woord, als u die term nog wat zegt, want dat is ook allemaal al afgeschaft, hè. En het onderwijs daarin, ja, dat is alleen voor, nog maar voor hobbyisten. Dan kun je voor een aanzienlijk bedrag een hoe heet zo'n ding volgen ook alweer. Hè? Nee, we op een ander niveau. Dat heet een seminar. Dan is het meteen dat is het meteen drie keer zo duur overigens als het seminar heet. En waar het dan op neerkomt is dan nog dat iemand je wat vertelt. En over wat hij verteld heeft moet je dan in de groep met elkaar over gaan praten. Want de man mag niet de indruk wekken dat hij het beter weet dan iemand anders. Want het is niet democratisch genoeg. Vooral voor christenen niet. Ik snap die dingen nooit. En wat je ervan zou moeten leren. Alsjeblieft zeg. Zonde van je tijd. We vragen Jan, wat vind jij ervan? Nou, je zegt niet meer Jan tegenwoordig, maar... Maar wat vind jij ervan? Oh, interessant. En Marietje, wat vindt Marietje? Oh, nou ja. En dat heet dan met elkaar... Challenger heet dat tegenwoordig. Heb ik inmiddels weten te achterhalen. Nou ja. En dan heb je een dag of twee dagen ruzie zitten maken voor een heleboel geld. Wat je er dan uitgegeven hebt, dan ga je naar huis. En wat weet je dan? Dat ook niet werkt. Dus het is een nuttige cursus. Maar toch. De bedoeling is die van gelijkheid. Dat betekent inderdaad wat ook in materiële zin voor elkaar verantwoordelijkheid zouden dragen. Gelijk geschreven is vers 15. Die veel verzamelt, dat had niet over. En die weinig verzamelt, dat had niet te weinig. Ontleend aan het rapen. Mooi woord. To reap. Oosten. Het rapen van het manna in de woestijn. En zo is het maar net. Alleen hadden wij altijd begrepen dat dit een wonder van God was, eigenlijk. Dat degene die veel verzameld had niet over... en die weinig verzameld had niet te weinig. En ik denk ook dat het dat is en dat het hier ook geldt. Er zijn van die amateurfilosofen, zal ik maar zeggen... van die volksfilosofen, die zeggen dan... een mens wordt niet arm van geven... Ja, mijn boekhouder is het daar niet mee eens, maar... maar ik denk dat het toch zo is. Ja. Voor ons als gelovigen in elk geval wel. Dat staat een halve bladzijde verder, zuster. Dat is vers 7 van hoofdstuk 9. Een blijmoedige gever heet het zelfs. Men heeft het veranderd in gul, want er zijn mensen die daar belang bij hebben. Maar zo werkte de Heer zorg voor ons. Dan kun je altijd nog zeggen, nou ja, dan zorgt de Heer wel voor de arme gelovigen in Jeruzalem. En het antwoord is, ja, maar voor alles wat de Heer doet, gebruikt hij wel degelijk personeel en bij voorkeur ons. En zo werkt het dan toch. Ja. Vers 16, door God zij dank die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft... Zoals Paulus naastig is ijverig voor die gemeente in Korinthe, zo is Titus dat ook. En die heeft de vermaning aangenomen en zeer naastig zijnde is gewillig tot de Korinthiërs gereisd. Daar gaat het nu dus al twee hoofdstukken lang over. En we hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. Ik weet niet wie dat is, dat staat er hier ook niet bij. Er zal nog iemand mee gezonden geweest zijn. En nog iemand trouwens. Vers 19. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkoren om met ons te reizen. Met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren zelve. En de volvaardigheid uws gemoeds. Dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Hij zegt, het gaat niet om één man die dat gaat regelen... We doen het met elkaar en in het bijzonder met broeders die in achting zijn, zal ik maar zeggen, daartoe bekwaam geacht worden. Er is dus wel controle op, dat in elk geval. Hè. En wat hiermee ook gezegd wordt, is dat Paulus zelf persoonlijk hier dus helemaal geen belang bij heeft. En niemand van degenen die hierin betrokken zijn, uiteraard. En vandaar... Wat zei hij ook alweer in 1 Korinthe, was dat niet 1 Korinthe 16? Oh ja, 1 Korinthe 16 was dat over die collecte. Vers 3, wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zult bekwaam achten door brieven, Die krijgen dan een papieren brief mee dat ze beschouwd moeten worden als afgevaardigden van bepaalde plaatselijke gemeenten enzovoorts, hè. Dat heb je wel nodig ook, want als je tegenwoordig... Wat las ik nou? Er werd iemand opgepakt en hij had 300 euro bij zich, contant. En er wordt nu onderzoek naar gedaan waar het geld vandaan komt. Want nog even, broeder, en als je contant geld in je zak hebt, ben je crimineel, hè? Ja, daar gaat het naartoe. Ja. Nou ja. Want u weet, contant geld kan de overheid niet controleren. Zo simpel is dat, dus ze hebben daar bezwaar tegen. En dus vinden ze chipknip uit en hoe heet die dingen allemaal, van die belachelijke, ingewikkelde manieren om te betalen. Want dat vind ik persoonlijk verschrikkelijk ingewikkeld allemaal. En een papierwinkel dat erbij komt kijken, en high-tech. En stroomvoorziening moet je hebben, anders werkt het ook al niet. Maar het voordeel daarvan voor de overheid is dat ze precies kunnen zien wat je doet en waar je geld blijft en het binnenkomt en het uitgaat. En straks kan je niet meer kopen en verkopen. Dus het geld wordt heus wel afgeschaft. Trouwens, we hebben al moeite genoeg met de euro. Laten we hem gewoon afschaffen, zeg. Naar die kant gaat het op. Hè. Maar als hier een van die lui gepakt zou worden met veel geld, zou hij kunnen zeggen, een papieren brief, dit is het. En wij, dit is het bedrag en dat komt daar vandaan en we brengen het daar naartoe. Enzovoort. Want ja, die overheden van toen zaten er ook bovenop, hoor. Het is altijd zo geweest, hè. Goed. Nou, Paulus, Titus en dan vers 21. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heer, maar ook voor de mensen. Paulus zegt, kan volledig door de beugel, het is controleerbaar, enzovoort. We hebben ook met hen gezonden onze broeder, dat wil zeggen nog een broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naastig is en nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot uw lieden. Nou ja, maar u begrijpt dat hier toch achter steekt dat de Corinthiërs hoogstwaarschijnlijk niet al te veel vertrouwen hadden in Paulus. En daarom krijgen we dit soort verhalen te horen. Nee, maar dat komt allemaal goed. En, hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Maar we delen dat met die en die door u zelf is aangesteld enzovoort. Maar je proeft de ellende die erachter steekt. Hè? De spanning die er is. Vers 23. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Hij vertegenwoordigt Paulus bij de Corinthiërs. Dus er is wel degelijk sprake van persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee autoriteit. Het zij onze broeders, nog twee anderen, zij zijn afgezanten der gemeenten en daarmee een eer van Christus, of gewoon tot eer van Christus. Hè. Dat is de strekking van de uitdrukking. Bewijs dan aan hen de bewijzing uw liefde en van onze roem van u ook voor het aangezicht der gemeenten. Als jullie dan zo aardig voor me willen zijn, doe dan, handel dan hiermee overeenkomstig en accepteer deze regeling. Waarna hij zegt, want van de bediening die voor alle heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven, want ik weet de volvaardigheid uw gemoeds enzovoorts. En dan gaat het dus opnieuw over die collecte die dan hier alsnog van harte wordt aanbevolen. Maar het is natuurlijk toch... Ik heb vroeger wel eens gezegd, de bedoeling is dat wij de Heer zouden dienen. En daarna komen dan altijd de vragen die men al of niet stelt. Maar soms stelt men ze ook. Maar hoe zou ik dat dan moeten doen? Dus sinds die tijd zei ik in het publiek dus altijd, de bedoeling is dat wij de Heer zouden dienen en de meest eenvoudige manier is via de collecte. En ik meen dat ook werkelijk, ja. Niet uit persoonlijk belang of iets dergelijks, maar gewoon, dat is ook zo. Daar begint het mee. Als je er geen cent voor over hebt, hoe zou de Heer je kunnen gebruiken in andere dingen? Want geld is maar geld, daar ben ik beslist van mening. Wij kunnen allemaal niet zonder. Dus daar hoeven we helemaal geen discussie over te hebben. Maar het is toch het makkelijkste, zal ik maar zeggen. Dat kost je verder niks van jezelf. Niet van je gedachten, je inzittingen, van je tijd, van je gewone verdere leven enzovoorts. Bovendien, wij Nederlanders worden geacht vrij te zijn. Kennelijk wordt de belastinggaring daar dus niet bij meegeteld, hè? Bij vrijheid. Want als je die meetelt, zijn we een volk van slaven, hoor. Niet gering, hoor, mensen. Maar dat wij geacht worden vrij te zijn, dat staat los van enige financiële verplichte of vrijwillige bijdrage. En dat bedoel ik alleen maar te zeggen, het laat ons verder vrij. Dat je moeilijk afstand doet van geld, dat zal best zo wezen. Vind ik allemaal zo'n probleem niet. Maar het blijft er gewoon bij dat om allerlei praktische redenen het makkelijkste is dit. En dat is ook waar het dus hier over gaat, uitgebreid eigenlijk alleen bij de Corinthiërs. Nou ja, in Romeinen doet hij een mededeling erover, is een collecte, maar oké. En dat is dan het eind van het verhaal. Verder geen punt, maar hier in Korinthe wordt er zoveel nadruk op gelegd, omdat het nou eenmaal daarmee begint. Men zal beginnen met iets over te hebben voor de Heer. En of je wat kunt of niet kunt, of je inzetbaar bent in een of andere activiteit, ja, dat ligt gewoon eind verderop. Het begint met of je bereid bent inderdaad ook je aardse bezit geheel of gedeeltelijk aan de Heer toe te vertrouwen. En zo werkt het nou eenmaal. Nou goed, ik heb geen tijd meer, anders zou ik in een kwartier tijd hoofdstuk 9 doornemen. Maar laten we dat dan maar de volgende keer doen. In het eerste kwartier van onze bijeenkomst volgende maand. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank uw kinderen geworden te zijn. Dat u ons gekocht hebt uit deze duistere wereld die op allerlei wijze in slavernij is. Maar we danken u dat u ons hebt vrijgemaakt in Christus, opdat we in die vrijheid u zouden dienen onder uw nieuwe verbond. En bovendien opdat we in die situatie onze lichamen en daarmee alles wat we hebben zouden offeren tot levend, heilig en uw welbehagelijk offer. Wij danken u daarom dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. En dat wij de rest van ons leven, de dagen die ons over zijn hier in het vlees, dat wij in staat zijn, volgens uw woord, om uw goede en welbehagelijke wil te doen. Wij danken u daarom dat we ons niet hoeven te oriënteren op veranderende opvattingen in de wereld rondom ons, maar dat u ons daaruit getrokken hebt, opdat we ons zouden oriënteren op u. En boven alles zouden zien op onze heiland zelf, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Omdat ook wij in navolging van onze heiland zelf onze loopbaan zouden lopen en zouden zien op en zouden verlangen naar die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. En voor die erfenis, die troon die u voor ons hebt weggelegd. Wij danken u daarom dat we ook hier mochten zijn op deze dag. En ons mochten bezighouden met weliswaar eenvoudige dingen, maar anderzijds niettemin met uw onvergankelijke woord. En wij danken u dat we daardoor gebouwd mogen worden. Dat het ons denken en daarmee onze levenswandel verandert en ons daarmee doet wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, Vader, verheerlijkt u uw naam in ons. Gebruikt u ons tot uw eer, om Christus willen op grond van uw beloften. Amen.